Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht die we samen mogen ondernemen en waarbij wij een nieuw stukje van ons land zullen ontdekken. En deze keer gaan wij opnieuw naar het bisdom Gent, de provincie Oost-Vlaanderen. We gaan dus de trein opstappen en komen zo toe in het station dat dient als het beginpunt van onze pelgrimstocht vandaag. Alle instappen, we gaan opnieuw opstappen. Zo, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land, zijn wij aangekomen op onze bestemming vandaag, van waaruit wij onze pelgrimstocht zullen vertrekken. We zijn opnieuw afgereisd naar Oost-Vlaanderen en meer bepaald naar een stad die langs de Dender ligt. En de meeste mensen zullen onmiddellijk denken aan Dendermonde. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Deze stad wordt beschouwd als een eeuwenoude rivaal van de Dendermondenaren. En Dendermonde, dat is een stad die we al verschillende keren zijn tegengekomen op onze weg. U herinnert zich misschien de eerste aflevering van Pelgrim in eigen land. Dat was namelijk in Dendermonde. En van daaruit hebben we dan een prachtige fietstocht gemaakt, onder meer naar Buggenhout en dan zo helemaal terug. Dendermonde kwamen we een tweede keer op onze pelgrimstochten tegen, wanneer we van Antwerpen naar Temse en naar Moerzeke zijn gegaan, om de geschiedenis van de zalige priester Edward Poppe op het spoor te komen. En toen keerden we via Dendermonde terug naar huis. Vandaag staan we dus niet in Dendermonde, maar wel in de rivaalstad van Dendermonde. Zij noemen zichzelf naar de spotnaam die voor hen is bedacht, de Ajuinen. En dan hebben we het natuurlijk over de stad Aalst. Wel, die spotnaam, die ze vandaag de dag met trots dragen, en die vaak ook als onderwerp wordt gekozen in de stoeten die in de stad worden georganiseerd, onder andere met carnaval. Dat is een verwijzing naar de rijke ajuinteelt die hier heeft bestaan in de 19e eeuw. Vandaag de dag zijn er van die vele ajuinboeren en ajuinvelden weinig nog te bekennen. En is de stad vooral gekend omwille van zijn industrie. Toch is Aalst natuurlijk meer dan carnaval en ajuinen. We gaan de geschiedenis vandaag samen een beetje ontdekken. Het zal voor ons ook een verrassing zijn. Ikzelf ken de stad ook niet. En op deze mistige dag gaan we ons opnieuw laten verrassen. Ik ga heel even een tiental minuten hier vandaan de stad doorkruisen om naar de toeristische dienst te gaan, om daar wat informatie op te pikken. Ook altijd interessant wanneer u een stad wil bezoeken om dat even te doen. Zij hebben namelijk veel informatie natuurlijk over de interessante zaken die men in de stad kan doen en bezoeken. En dan zullen wij al heel snel op het spoor komen van de geschiedenis van priester Daans. Want Aalst is daar natuurlijk ook onlosmakelijk mee verbonden. Het doel van onze tocht vandaag is de abdij van Afflighem. Dus we gaan eerst even samen de stad verkennen. En dan te voet naar de abdij van Afflighem, waar we de geschiedenis ook zullen ontdekken en in gesprek zullen kunnen gaan, hopelijk met Dom Johannes, waar we verwacht worden. En dan zullen we ons ook kunnen laten verrassen door het mooie groen dat we onderweg tegenkomen. Tijd voor ons om de rugzak op te nemen en onze tocht aan te zetten. We nemen u zeer graag mee. U hoort het, eerst richting de toeristische dienst. Gelukkig ligt die niet hier heel ver vandaan. We steken het Statieplein over en gaan zo via de Albert-Lienaarstraat richting de Graanmarkt. Deze gaat over in de Zwarte Zusterstraat en we komen zo al voorbij het Zwarte Zustersklooster. Over die Zwarte Zusters, wel, daar gaan we zo meteen nog wel wat meer over te weten komen, eens we een bezoekje kunnen brengen aan het prachtige Stadsmuseum van Aalst, dat absoluut de moeite is om te bezoeken, maar daar ga ik nog niet te veel over verklappen. Op het einde van de Zwarte Zusterstraat gaan we naar rechts, de Molenstraat in tot aan de Grote Markt. En vlak bij de Grote Markt bevindt zich het toeristisch centrum van Aalst, Visit Aalst op de Hopmarkt. En daar stappen we even binnen. Zo, na een kort bezoek aan de toeristische dienst heb ik al heel wat informatie meegekregen. En we zijn hen zeer erkentelijk, want we mogen deze informatie ook allemaal gebruiken in onze aflevering. En op deze wijze willen we natuurlijk Aalst ook een beetje in het licht zetten, als het ware. Zo kreeg ik onder meer wat meer informatie over de Sint-Martinuskerk, over het Stadsmuseum van Aalst, maar natuurlijk ook over het leven van de priester wiens levensgeschiedenis onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Aalst en in het bijzonder met de geschiedenis van de allerarmsten, de allerkleinsten, de arbeiders. En dan heb ik het natuurlijk over priester Daans. Priester Adolf Daans, de meesten onder u zullen de bekende, beroemde film Daans gezien hebben en zich hebben mee laten voeren in het schrijnende verhaal van de arbeiders en de arbeidersbewegingen van die periode in de stad Aalst. We gaan dat op het spoor komen, want van hieruit keren we eigenlijk terug op onze passen. We gaan terug naar het station. Zo hebben we dus al een klein voorproefje van de stad gekregen. Voor ons vormt het station als het ware het eigenlijke beginpunt van deze pelgrimstocht. Van daaruit gaan we richting de Vaartstraat en zo komen we aan de Dender en aan de Werf. Want onze eerste eigenlijke halte van de pelgrimstocht is het standbeeld dat toegewijd is aan priester Daans en de kapel Onze Lieve Vrouw ter Druiven. En zo, dierbare medepelgrims, na een kort bezoek aan de toeristische dienst van de stad Aalst, zijn we ondertussen aangekomen in de Onze Lieve Vrouw ter Druivenkapel. Een grote kapel hier aan de Werf. En de kapel die bevindt zich aan de oever van de Dender. In het begin hebben we u reeds gesproken over het belang van deze rivier voor de stad Aalst. En daar gaan we nog wat meer over leren eens we in het stadspark van de stad aankomen. Nu, deze plaats is zeer oud, want naar verluid zou hier in 681 reeds een kapel hebben gestaan die door Sint Amandus zou zijn gesticht, omdat hier een miraculeus beeld gevonden was. Nu, die Sint Amandus van Maastricht, die ook wel Amandus van Gent wordt genoemd, de apostel der Franken, was een 7e-eeuwse missiebisschop en een stichter van vele kloosters en kerken in België, Noord-Frankrijk en Baskenland. Hij was enkele jaren bisschop van Maastricht en hij is altijd beschouwd als een heilige. Nu, die heilige Amandus heeft dus die kapel hier gesticht. Ze werd door de Vikingen verwoest en in 1183 herbouwd. Toen fungeerde de kapel als parochiekerk en bedevaartsoord. En we weten dat in 1363 ook herbouwingswerken werden uitgevoerd aan de kapel. De nieuwe kapel in klassicistische stijl werd gebouwd in 1782. En deze werd van 1792 tot 1805 gesloten door de Fransen en natuurlijk de Franse Revolutie. In het jaar 1921 kreeg de kapel een beschermde status, maar werd verwoest in 1940, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In 1955 dan werd deze nieuwe kapel gebouwd in moderne stijl, naar het ontwerp van Stanny de Neef en Alfons Singelijn. Maar dus we vinden ons op een plaats waar reeds heel lang mensen naartoe kwamen om Onze Lieve Vrouw te vereren. En de kapel is een ruime kapel met een groot Mariabeeld, een zwarte Madonna. En we kunnen hier bij Onze Lieve Vrouw ter Druiven bidden tot de Heilige Maagd Maria en op haar voorspraak vragen om Gods zegen voor deze pelgrimstocht. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw der Druiven, bid voor ons. En bid ook voor de inwoners van Aalst en alle mensen die hier komen om tot u te naderen. De reden waarom we ook naar deze kapel zijn gekomen heeft te maken met de geschiedenis van priester Adolf Daens. Hij werd hier geboren op 18 december 1839 in de Kerkstraat 11 en overleed hier ook op 14 juni 1907 in de Molenstraat 11. Naast primus perpetuus aan het Sint-Josef College was hij ook volksvertegenwoordiger van de Christenen Volkspartij en uitgeroepen tot ereburger van de stad Aalst. We gaan vandaag de geschiedenis van priester Daens een beetje beter leren kennen. We weten dat door velen hij beschouwd wordt als een wat controversiële figuur. Hij werd ook uit zijn priesterambt ontzet natuurlijk. Omwille van de conflicten die er waren in zijn tijd, moeten we onmiddellijk ook vermelden, alvorens we de weg van priester Daens een beetje zullen verkennen hier in de stad, dat er een eerherstel is gekomen aan het adres van priester Daens door monseigneur André-Joseph Léonard, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Die heeft toen in de Sint-Martinuskerk, hier in Aalst, waar we straks ook nog naartoe gaan, werkelijke woorden uitgesproken die kunnen gelden als eerherstel. En dat zei hij ook letterlijk. We citeren: ik ben hier vandaag voor eerherstel. Spijtig genoeg werd priester Daens niet ondersteund door de bisschop en de aartsbisschop. Ze hebben hem niet geholpen, maar veroordeeld. Hadden ze hem begeleid, wat een kans was dat geweest voor het geloof in de streek. Vandaar dat ik hier vandaag ben als aartsbisschop om Daans in ere te herstellen. Beter laat dan nooit. In zijn strijd voor het arme volk behield hij altijd zijn geloof en is hij trouw gebleven aan de leer van de kerk. De priester voerde een goede strijd voor de arbeiders die schandelijk werden uitgebuit. Ze werden blootgesteld aan de misbruiken van hun bazen en aan de arrogantie van hun volksvertegenwoordigers die hun taal, het Vlaams, misprezen. En dat voor een van oorsprong Franstalige aartsbisschop. Dat kon zeker tellen en werd natuurlijk door het priester Daansfonds onder meer met vreugde ontvangen. En op die manier mogen we echt zeggen dat priester Daans helemaal in ere is hersteld, ook door de kerkelijke autoriteit. Hier op het Werfplein staat een standbeeld, het Daans Monument, sinds 1957. Het is een eerbetoon van de hand van beeldhouwer Mark de Bruin en betaald door honderden vaak bescheiden bijdragen van de gewone man. Daans staat met het gelaat gericht naar de dender. Hij kijkt naar de overkant, naar de typische arbeiderswijk Meilbeek, toen de buurt van de allerarmsten. Langs de rivier strekten zich in een eindeloze sliert de fabrieken uit, weverijen, brouwerijen, olieslagerijen enzovoort. De rode gevel van het voormalige graanmagazijn van Mouterij de Wolf Kozijns, waar nu hippe lofts ingevestigd zijn, staat er nog steeds. En aan de kruising van het plein met de Vaartstraat zien we een glazen modern gebouw in met lamellen in de stadskleuren wit, geel en rood. En in dat administratief centrum hier vlakbij zijn alle stadsdiensten gevestigd. Maar daar bevond zich in de tijd van Daans de Filature du Canal, een industriële katoenspinnerij en de oudste textielfabriek van Aalst. Men fabriceerde er alle soorten garens uit geïmporteerd katoen en op haar toppunt verschafte de fabriek werk aan 550 mensen, waaronder ook veel kinderen. Kinderarbeid was in die tijd de gewoonste zaak van de wereld. En Jelly was een van de eerste werkgevers die de 10-urige werkdag invoerde. U denkt, lange dagen, in die tijd waren werkdagen van 14 uur zeker niet ongewoon. En zo komen we al een beetje op het spoor van die strijd die priester Daans heeft gevoerd voor de arme arbeiders van Aalst. Die dus werden uitgebuit door de fabriekseigenaren. Een geschiedenis die we verder vandaag zullen ontdekken. En even buiten de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Druiven vinden we nog enkele borden die wat meer informatie geven over de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld op het Tjipka-eiland. Een beetje een vreemde naam, het klinkt niet helemaal Vlaams. Maar het is zo dat middeleeuwse steden vaak ontstonden op de kruising van belangrijke verkeersassen. En met Aalst is dat niet anders. De stad ontstond op de plaats waar de belangrijke handelsweg van Brugge naar Keulen, de Dender, kruiste. En hierdoor konden er zowel over het land als over het water goederen ontvangen en verzonden worden. Voor de industriële revolutie was de laken- en linnennijverheid zeer belangrijk in Aalst. En verschillende productiefases, zoals het verven, vroegen dan ook veel water. Ook brouwerijen en leerlooierijen die vestigden zich aan de oevers van de Dender. Het onstuimige karakter echter van de rivier ligt vervat in haar naam. Dender is afkomstig van het Keltische tenre, wat de woelige of de bruisende betekent. De Dender overstroomde dan ook regelmatig en heeft een groot verval. Het is namelijk de snelst stromende rivier van Vlaanderen. Vanaf de 12e eeuw trachtte men de Dender onder controle te houden door kanalisatiewerken en het plaatsen van waterpoorten later Spuien en Sluizen. Dat zien we hier trouwens vlakbij. Daardoor konden zwaardere schepen de rivier bevaren. En dit kwam de handel en de economische ontwikkeling van de stad ten goede. Die kanalisatie van de Dender tussen de Sint-Annabrug en de Zeebergbrug in 1863 had een zeer grote impact. Tussen de oude en de nieuwe Dender ontstond het eiland Tjipka. En die naam, Tjipka, verwijst naar de bergpas nabij Gabrovo in Bulgarije, waar in 1877 de Turken verslagen werden door de Bulgaren en de Russen. Een echte chaos. En die chaos die vond men hier ook, de rook, het lawaai van de industriële activiteiten op het eilandje, deden denken aan de veldslag in de Balkan. En zodoende werd de naam Tjipka geboren. Nu, van dat eiland is er vandaag de dag eigenlijk niet heel veel meer te zien. En dat heeft natuurlijk met de verstedelijking te maken, met het feit dat men overal heeft bijgebouwd. Maar het is ook hier dat Pieter Daens, de broer van Adolf Daens, zijn drukkerij had, op het einde van de straat. En waar hij vanuit zijn drukkerij dagelijks de ellende van vele Aalstenaars kon waarnemen. En dat noopte hem ook tot actie. Het zijn de Roelanders en Pieter Daens die uiteindelijk besloten om hun krachten te bundelen, politiek ook. En het lukte niet om binnen te geraken in het kader van de katholieke partij, om daar vooruitgang te maken volgens hun eigen idee, of verkiesbare plaatsen te verwerven. En daarom werd op 15 april 1893 de Christene Volkspartij opgericht. Pieter Daens die overtuigde zijn broer, priester Adolf, om als boegbeeld van de partij op te treden. En door de prominente rol van de gebroeders Daens werd de formatie bekend als de Daensisten. Zij kwamen op voor structurele hervormingen op sociaal en economisch gebied, zodat de boeren en de fabrieksarbeiders een menswaardig leven konden uitbouwen. Naast sociale eisen waren de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht, de onderwijsplicht, het gebruik van Nederlands als officiële bestuurstaal in Vlaanderen en de gelijkwaardigheid van Nederlands en Frans typisch Daensistische programmapunten. Op 14 oktober 1894 vond de eerste krachtmeting plaats tussen de Daensisten en de katholieke partij. Aanvankelijk bleek er geen enkele Daensist verkozen. Maar de katholieken hadden fraude gepleegd. Op 9 december 1894 vond er een gedeeltelijke herverkiezing plaats, waarbij zowel Charles Woeste als Adolf Daens tot parlementslid werden verkozen. De strijd tussen de Daensisten en de conservatieven verliep bikkelhard. Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak kregen de Daensisten en hun gezinnen het hard te verduren. De drukkerij van Pieter Daens kwam in financiële problemen. En de dochters van Pieter Daens die zullen hun opleiding verder zetten in het pensionaat van Zaventem om aan de beledigingen en de spot te ontsnappen. Ja, geen gemakkelijke geschiedenis. In 1904 dan werd Pieter Daens volksvertegenwoordiger en sprak in het parlement consequent enkel Nederlands. Tussen 1906 en 1912 was hij de enige Daensist in het parlement. Hij bleef volksvertegenwoordiger tot 1918. En 6 jaar eerder werd hij nog gemeenteraadslid in Aalst. Hij zal uiteindelijk overlijden op 26 maart 1918. En dus, waar wij hier staan, dat is een plaats die sinds 1298 al bekend staat als de Werft. Er werden nog andere benamingen gebruikt, zoals de Mosselkaai, de Kleine Kaaien en de Molenkaai. We staan als het ware aan de middeleeuwse haven van Aalst. Eeuwenlang werden hier schepen geladen en gelost. Al sinds het begin van de 13e eeuw bevond deze site zich binnen de stadsmuren van Aalst. En het was dus ook niet alleen belangrijk voor Aalst, maar ook als een transithaven. Via de Schelde vormde de Dender de verbinding tussen de steengroeven van Lessen en Aat in Henegouwen en de havenstad Antwerpen. Het is pas in de 20e eeuw dat de Werf een groot open plein is geworden. Eerder stonden er diverse gebouwen tussen de Sint-Annabrug en de Molenstraat. Tussen de huizen, de kaaien en de molens heerste er een grote bedrijvigheid van schippers, ambachtslui en herbergiers. Nu, hier in de haven waren het de werfmeesters die het voor het zeggen hadden. Zij hielden controle op het lossen en laden van de schepen. De havenarbeiders of skroders losten de schepen. Afhankelijk van het gewicht van de goederen werd er een los- en laadvergoeding geëist. Wanneer de goederen niet door twee arbeiders konden gedragen worden, dan diende er nog een speciale vergoeding, het skrodegeld, betaald worden. Door herstellings- en aanpassingswerken aan de kaaien verdwenen er in de 16e en de 18e eeuw verschillende huizen die hier stonden. En in 1863 dienden nog meer huisjes te wijken voor de kanalisatie van de Dender. Uiteindelijk besliste het stadsbestuur in 1919 alle huizen af te breken om een groot plein aan te leggen. De stad kocht stelselmatig de percelen op. In 1940, wanneer de Duitsers hier een aanval hebben gepleegd en de stad zijn binnengevallen, werd de werf zwaar getroffen door de gevechtshandelingen. De Duitsers hebben hier immers de Dender proberen oversteken. De resterende gebouwen op de werf verdwenen voorgoed. Enkel de werfkapel werd heropgebouwd. En dat is natuurlijk de plaats waar wij staan. Onze Lieve Vrouw ter Druiven. Boeiende geschiedenis hier aan de oever van de Dender. Wij gaan van hieruit verder een tiental minuutjes wandelen. En we staan opnieuw in het centrum van de stad. En brengen een bezoek aan het gasthuis.
Verlangen op weg naar God. De weg is mooi, maar kan ook moeilijk zijn. We houden vol, het gaat niet om ons. Een weg als verbond tussen God en mens. Hij gaat dwars door de droge woestijn. Hemelse weg.
We gaan van Werf en de kapel van Onze Lieve Vrouw Terduinen via de Burgtstraat richting de Oude Vismarkt. En daar vinden we het gasthuis, het Stedelijk Museum van Aalst. En opnieuw moeten we hier zeer erkentelijk zijn aan de toeristische dienst die we daarnet hebben bezocht. Want zij hadden namelijk al voor mij even een belletje gedaan naar het Stedelijk Museum. En gezegd dat het mogelijk zou zijn dat Iemand van Radio Maria zou langskomen. Normaal gezien is het museum geopend vanaf 1 uur, maar zij waren bereid om reeds een heel stuk vroeger mij te ontvangen. Waarvoor hiervoor nog eens hartelijke dank voor de gastvrijheid die we daar hebben mogen genieten. Nu, de geschiedenis van het gasthuis, daar gaan we zo meteen verder op ingaan, maar het heeft ook een stukje te maken met de geschiedenis van priester Daans. Want we zullen ontdekken dat in dit gebouw de gasthuiszusters al sinds de middeleeuwen onderdak en verzorging boden aan zieken, ouderen en armen. En priester Daans zal zich hier 2 maal kandidaat stellen om directeur te worden van het stedelijk hospitaal. Tevergeefs. Zijn positie ligt te moeilijk in de katholieke kerk. Erger, al in 1894 mag hij van monseigneur Stillemans niet eens meer in het openbaar de heilige mis opdragen en wordt hij verbannen naar de eenzame kapel van het hospitaal. En het verbod wordt later nog herhaald. Een vernedering voor priester Daans en het bestuur van het hospitaal wil van de controversiële priester niet weten. De hele heisa wordt eigenlijk, door de media uitgesmeerd in de kranten en leidt zelfs tot een proces waarbij Charles Woeste tegen priester Daans zal optreden wegens smaad en eeroof. Ja, we kunnen er niet omheen dat het een bewogen geschiedenis is. Zoals ik al zei, een beetje een controversiële figuur die het niet altijd eens was, en dat is licht uitgedrukt, met de kerkelijke autoriteit en vice versa. Maar we hoorden daarnet de rechtzetting door monseigneur André-Joseph Léonard, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die volledig eerherstel bepleitte voor priester Daans. En wij zijn zo eigenlijk heel dicht nog bij de Stoofstraat. Als u van de Burchtstraat, de oude vismarkt, inwandelt en dan naar links zou gaan, daar vinden we de Pontstraat en het Sint-Jozefscollege van Aalst. Het is daar in de Pontstraat dus dat Daans in de middelbare school ieder jaar opnieuw schitterende resultaten behaalde en daarbij de titel van Primus Perpetuus opgespeld kreeg. Onophoudelijk de eerste betekent het eigenlijk. En je kan daar het gebouw en de naastliggende Jezuïtenkapel zien aan de linkerkant van de straat. Na zijn schooltijd zal Adolf Daans binnentreden in het noviciaat van de Jezuïtenorde in Drongen. In de 12 jaren bij de orde is hij achtereenvolgens leraar aan jezuïetencolleges in Antwerpen, Bergen en Turnhout en student filosofie en theologie in Leuven. Ook daar voelt hij zich niet echt thuis en gaat hij regelmatig in conflicten met zijn oversten. In 1871 zal hij de orde verlaten. Zijn broer Pieter zal dit later toeschrijven aan een te vrije Vlaamsgezinde geest en aan het niet willen opgeven van zijn persoonlijke opinie. Maar ook dat is natuurlijk slechts een opinie. En dan aan de rechterzijde van de straat bevindt zich tot 1958 de fabriek Usine Roos Gerings de Naaier, een fusie van enkele oudere textielfabrieken. En dan de Stoofstraat zelf bevat typische arbeiderswoningetjes uit de tijd. En die kan u dus ook bezichtigen wanneer u onderweg bent naar het gasthuis. We gaan nog een stukje verder wandelen dus richting het gasthuis en laten ons zo naar de 15e, 16e en 17e eeuw brengen, althans wat betreft de geschiedenis van het gebouw. Maar daar ontdekken we dat de stichtingsgeschiedenis van Aalst veel ouder is dan dat.
Yeah.
En zo staan we dus aan de poort, zeg maar, van het gasthuis. En dat is het Stadsmuseum van de stad Aalst. En toen ik in de toeristische dienst langs ging, dan kreeg ik daar een hele mooie brochure mee die me meer vertelde, al op voorhand natuurlijk, een beetje over de geschiedenis van het gebouw, maar ook wat er binnenin te zien is. En eigenlijk is het zo dat het museum zich als het ware in de oudste kern van de stad bevindt. Deze plaats werd in de 9e eeuw het Zelhof genoemd en was het centrum van de bedrijvigheid in Aalst. In 1242 stond Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, deze grond af om er een hospitaal, in de volksmond gasthuis, te bouwen. De gasthuiszusters waren trouw aan de regel van Sint Augustinus en gastvrijheid was dan ook hun eerste bekommernis. Het gasthuis kreeg voornamelijk vorm tussen de 15e en de 17e eeuw. In het begin van de 15e eeuw breidde het gebouw uit met onder andere de laat-gotische kapel, het klooster met de fraaie pandgang en de botanische binnentuin, die vandaag trouwens nog altijd kan bezocht worden. In 1899 verlieten de kloosterzusters de gebouwen voor een ruime en moderne nieuwbouw aan de overzijde van de Dender op de site Hertshagen. En sindsdien kenden de gebouwen van het gasthuis verschillende doelen. Ze huisvesten onder andere de Academies voor Muziek en Schone Kunsten, waren ook een tijdelijke apotheek en opvangplaats voor een 40-tal gezinnen tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de jaren 1990 liet de stad een reeks renovaties aan de gebouwen uitvoeren, zodat het Stedelijk Museum er onderdak kon krijgen. Het verhaal van de stad Aalst wordt sindsdien passend verteld op de site waar de stad ooit ontstond. En het moet gezegd zijn, het is echt de moeite om het museum te bezoeken, vond ik zelf. Ik was heel onder de indruk van de manier waarop het is opgesteld en ook de interessante zaken die men er kan ontdekken. Om u een beetje een idee te geven van hoe het museum eruit ziet, dus we komen eigenlijk binnen via een hekken en dat leidt naar een centraal gebouw waar het onthaal zich bevindt. En daar zijn onthaalmedewerkers. En dan heb je een ruimte die noemt de gastentafel. En dat is letterlijk een lange tafel waar gasten van het museum plaats kunnen nemen, een praatje kunnen maken, in de boeken kunnen snuisteren die er staan en al een beetje iets kunnen leren over de geschiedenis van het gebouw. Aan de rechterzijde van het complex zijn zalen voor tijdelijke tentoonstellingen, althans op het gelijkvloers. En dan aan de linkerkant komt men eerst al binnen in de kapel. De voormalige kapel dus van het klooster en van het gasthuis, waar men prachtige heiligenbeelden en dergelijke kan bewonderen. En men kan er ook nog eens een beeld zien van hoe de kapel er ooit moet hebben uitgezien. En dat geeft u als het ware een blik in het verleden. De kapel en dan aan de linkerkant van de kapel, daar vindt men een binnentuin waar de kruidentuin vandaag gevestigd is en waar de pandgang rondloopt natuurlijk. En dan gaat u via de pandgang binnen. En dan vindt u op het gelijkvloers en op de eerste verdieping de verschillende zalen die Deanaalst worden genoemd en die dus de geschiedenis van de stad Aalst vertellen. En dat dus in verschillende zalen en verschillende niveaus op verdieping 1. En dan vindt u aan de rechterzijde de expo rond Aalst Carnaval en de expo van Valerius de Sadeleer. En daar gaan we zo meteen even rondwandelen, maar het is goed om misschien al te weten dat Deanaalst dus een tentoonstelling is die het verhaal van de stad Aalst brengt, haar deelgemeenten en inwoners, aan de hand van concrete thema's en unieke collectiestukken. Deanaalst toont wat Aalst eigenlijk tot Aalst maakt, wat de Aalstenaar tot Aalstenaar maakt En er is ook aandacht voor de eigenheid van de verschillende deelgemeenten. Deze tentoonstelling neemt het volledige kloostergedeelte van het vroegere gasthuis in. En een minimalistische inrichting laat ruimte aan de oude kloostergangen en ruimten om bewonderd te worden. De eerste drie thema's vind je dus op het gelijkvloers. Zaal 1 vertelt het verhaal van het land van Aalst en de ontwikkeling van de stad zelf. In de tweede zaal krijgen bestuur en politiek aandacht. De vechtende stad, het derde thema, vertelt hoe de regio overspoeld werd door oorlogsgeweld en dat in alle tijden. Zo wordt onder meer de slag bij de Hertshagen uit 1128, maar ook de belegering van Aalst door de Fransen in 1658 en de beide wereldoorlogen belicht. En de thema's zorgende stad, biddende stad, werkende stad vind je op de eerste verdieping van de oude kloostergangen. In het leven van alle dag worden de penibele levensomstandigheden van de werkende Aalstenaar tegenover de luxe van de burgerij geplaatst. Arm en rijk komen dan weer samen in het laatste thema, de feestende stad, waarin kermissen, wijkfeesten, oogstfeesten en hoe kan het ook anders, carnaval wordt belicht. En zo zijn we aan het einde gekomen reeds van onze eerste aflevering van onze pelgrimstocht waarbij wij de stad Aalst beter mochten leren kennen. Althans een stukje. En hopelijk hebben we u nieuwsgierig genoeg gemaakt om ook volgende aflevering af te stemmen op Pelgrim in Eigen Land. Want dan gaan wij een bezoek brengen aan het Stadsmuseum. En ontdekken we de vele aspecten van Aalst die aan bod komen in dit mooie gebouw. We gaan daarna nog een aantal andere gebouwen in Aalst natuurlijk op onze weg tegenkomen, alvorens wij naar het Stadspark vertrekken om van daaruit dan richting Africhem te gaan. Dat ligt nog voor ons in de komende afleveringen. Van harte dank voor het luisteren, voor het mee pelgrimeren en graag tot een volgende keer.